Vanuit dit land verspreidde zich de vlam die het morele en godsdienstige gedrag van de mensen wilde leiden en opheffen boven de afgoderij en blind fanatisme. Vanuit het verre verleden tot nu toe kwamen de pelgrims vanuit vele landen die vermoeidheid en allerlei moeilijkheden trotseerden om dit land met zijn enorme geschiedenis te zien. Een land waarmee velen van hen al vertrouwd waren vanaf hun kinderjaren.
Als u dit signaal hoort, laat dan de volgende dia op het scherm verschijnen.
Jeruzalem, de stad die ligt tussen de armelijke Judese heuvels, werd door God verkoren als de plaats bij uitstek voor het geloof in één God, het monotheïsme. Het wordt door ongeveer de helft van de gehele mensheid als een heilige stad beschouwd, daar Jeruzalem het centrum is van drie monotheïstische godsdiensten. Voor de Joden is deze stad het symbool van hun glorie in het verleden en hun hoop voor de toekomst. Voor de christenen is het de stad van Jezus, de stad waar hij gekruisigd werd en waar hij opstond uit de doden. Voor de Mohammedanen is het de stad waar, volgens de legende, men gelooft dat de profeet Mohammed ten hemel voer. Jeruzalem, de oorsprong van geloof in geestelijke wetgeving, 's werelds meest geliefde en heilige stad, die toch ook de stad van bloed en oorlog is geweest. Alhoewel haar naam vrede betekent, heeft het zwaard hier vaak huis gehouden en haar bewoners gedood gedurende haar lange geschiedenis. Er zijn om haar meer oorlogen gestreden dan in welke andere stad ter wereld ook.
De huidige imposante muren van Jeruzalem zijn gedurende verschillende bouwperioden samengesteld. Ze werden in hun uiteindelijke vorm, zoals ze vandaag te zien zijn, herbouwd door de Turken onder leiding van hun grote leider Suleiman de Grote in 1542 na Christus. In deze muren, die ongeveer 4 kilometer omtrek hebben en gemiddeld 12 meter hoog zijn, bevinden zich 34 torens en 8 poorten.
De Olijfberg ligt ten oosten van Jeruzalem aan de overkant van de Kedronvallei. Het hoogste punt is 100 meter hoger dan Jeruzalem en biedt een prachtig uitzicht op de oude stad over de Judese heuvels helemaal tot aan de Dode Zee en de berg van Moab ten oosten daarvan. Dit is een berg waarvan Jezus ten hemel voer, waar hij de verwoesting van Jeruzalem voorspelde en waar hij zelf vaak kwam om te bidden en alleen te zijn.
De apostelen vertellen hoe de Heere Jezus zijn discipelen meenam naar de Olijfberg en hoe hij, nadat hij hun gezegend had, ten hemel voer. Men neemt aan dat dit bovenop de Olijfberg plaatsvond. In de 4e eeuw werd hier een Byzantijnse kerk gebouwd, die in 614 verwoest werd door de Perzen. De kruisvaarders bouwden daarna in de 12e eeuw een andere kerk. De huidige kleine kapel werd door de kruisvaarders gebouwd in de voorhof van hun kerk om de rots te bewaren waarin de legendarische voetafdruk van Christus staat afgedrukt voor hij ten hemel voer.
De Paternosterkerk is gebouwd op de traditionele plaats waarvan men gelooft dat Jezus daar zijn discipelen het Onze Vader leerde. En waar hij de verschrikkelijke verwoesting van Jeruzalem en zijn wederkomst en de gebeurtenissen der laatste dagen voorspelde.
Ziet gij dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Toch dat alles is het begin der weeën.
Ja.
De Hof van Gethsemane, een van de belangrijkste plaatsen om te zien in het Heilige Land, ligt aan de voet van de Olijfberg. Deze ziet er vandaag nog zo uit als ze er vroeger ongeveer moet hebben uitgezien. Op de heuvel er tegenover, aan de overkant van de Kidron-vallei, volgde de ene stad op de andere, maar deze tuin bleef bewaard. Misschien staan er zelfs nog dezelfde olijfbomen. Johannes sprak erover als de tuin aan de overzijde van de Kidronbeek. Het was een lievelingsplek van de meester. Een plaats waar hij vaak naartoe ging voor retraite en gebed. In deze tuin maakte Jezus in zijn laatste nacht het meest verschrikkelijke uur van lijden en verdriet van zijn lijdensweg door. Het uur waarin hij beefde als de zoon des mensen en verkoos te lijden en te sterven aan het kruis, terwijl hij de zonden van de gehele mensheid op zich nam, toen hij hier bad: Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Hier kwam Judas, vergezeld van de dienaren van de hoge priester, en verraadde hij zijn meester.
In de gedenkwaardige hof van Gethsemane staan 8 olijfbomen waarvan de leeftijd niet meer is na te gaan. Sommige botanici beweren zelfs dat zij misschien 3000 jaar oud zijn. Josephus vertelt dat Titus alle bomen in de omgeving van Jeruzalem heeft gekapt in 70 na Christus. Wanneer deze bomen deze verwoesting overleefd hebben, dan zijn het dezelfde bomen als in de tijd van Christus, omdat het Romeinse olijfbomen zijn. Indien niet, dan zijn het zonder twijfel tenminste de bomen die voortkwamen als stekjes uit de oude boomstronken van die olijfbomen waarbij Jezus die nacht in zijn onmetelijke wanhoop bad.
In het jaar 379 bouwden de Byzantijnen de eerste basiliek over de plaats die geheiligd werd door het gebed en de intense strijd van Christus. Deze basiliek werd in het jaar 614 door de Persen verwoest. In de 12e eeuw herbouwden de kruisvaarders de kerk. De huidige kerk, een van Jeruzalems mooisten, werd gebouwd in de jaren 1919 tot 1924. Omdat 16 naties de bouw van deze kerk betaalden, werd hij de kerk van alle naties genoemd.
Het gedempte, zachte licht dat binnenkomt door de blauw-paarse ramen en de schoonheid van het interieur brengen een weldadige sfeer voor gebed en meditatie met zich mee. Het wapen van elke natie die de bouw van de kerk voor hun rekening namen, kan gezien worden in de koepels en platen. Alle koepels werden verfraaid door prachtig mozaïekwerk. De ramen zijn gemaakt van doorschijnend albast.
Deze kerk met zijn 7 uiachtige torens is een mooi voorbeeld van oud Moskou-achtige kerkbouw. Hij werd in 1888 door tsaar Alexander III gebouwd ter nagedachtenis aan zijn moeder en genoemd naar Maria Magdalena. Hij wordt door Russisch-orthodoxe nonnen onderhouden. In de grafkelder ligt het stoffelijk overschot van de groothertogin Elisabeth Fyodoronova, zuster van keizerin Alexandra.
De Kedronvallei scheidt de Olijfberg van de stad Jeruzalem. Jezus trok vaak over de Kedronvallei heen wanneer hij door de Gouden Poort ging naar de tempel of wanneer hij de Olijfberg opging. Zeker is dat hij deze vallei overgetrokken is op die gedenkwaardige avond van Witte Donderdag, toen hij de zaal van het laatste avondmaal verliet en met zijn discipelen naar Gethsemane ging. Zo werd hij ook, nadat hij verraden was, naar het huis van hoge priester Caiaphas geleid. In de Kedronvallei zijn 4 oude graven die worden aangezien als de graven van Absalom, Josafat, Sint Jacobus en Zacharias. Aan de bouwstijl is te zien dat zij in de Hellenistische periode waarschijnlijk door families werden opgericht. Volgens plaatselijke traditie zal in deze Kedronvallei ook het laatste oordeel plaatsvinden. Vandaar dat de Kedronvallei een enorme begraafplaats is geworden, zowel voor Joden als voor Mohammedanen en Christenen.
In 700 voor Christus groef Hiskia, de koning van Jeruzalem, een watertunnel in de harde rots uit om de watertoevoer van de stad te beschermen tegen de omsingelende Assyriërs. Deze tunnel leidde het water van de Gihonbron, die zich buiten de stadsmuur bevond, naar de poel van Siloam, die in die tijd binnen de stadsmuur lag. De doorgang werd afgesloten en verborgen voor de ogen van de indringers. Zo werd Jeruzalem gered, daar het Assyrische leger, dat aangevochten werd door dorst en ziekte, niet in staat was de stad in te nemen en daarom de terugtocht blies. De tunnel, die ongeveer de vorm van een S heeft, is ongeveer 550 meter lang. De werklieden begonnen ieder aan één eind en ze voltooiden een ongelooflijke prestatie door elkaar halverwege te ontmoeten met niet meer dan 1 meter verschil van elkaar.
Deze kerk, die op het Kidrondal uitziet, werd in 1931 gebouwd op de traditionele plaats waar het huis van de hoge priester Caiaphas stond. Nadat de heer verraden en gevangen genomen was in de hof van Gethsemane, werd hij naar het huis van de hoge priester Caiaphas geleid. Hier bracht hij het grootste deel van de nacht door en ook hier werd hij het eerst verhoord. Dit was ook de plaats waar Petrus weende toen de haan kraaide en de woorden van de heer Jezus in vervulling gingen dat hij de heer 3 maal zou verloochenen voor de haan gekraaid had.
De bovenzaal van het laatste avondmaal. Deze bovenzaal, Cunaculum, is de plaats waar Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal at en zo het heilig avondmaal instelde.
En terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Daar verscheen de Heer 2 maal aan zijn discipelen na zijn opstanding. In dezelfde kamer ontvingen zijn discipelen de Heilige Geest. De eerste christenen hadden hun hoofdkwartier op de berg Sion en al in de eerste eeuw werd hier een kerk gebouwd. Deze kerk ontsnapte aan de verwoesting in het jaar 70 na Christus en opnieuw in 135, omdat hij buiten het gebied van de militaire operaties lag. Door de Byzantijnen werd de kerk verbreed en Heilig Sion genoemd, om zo de eerste christengemeente te associëren met de profetie van Jesaja, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord des Heren uit Jeruzalem.
Dit is een van de meest heilige Joodse plaatsen in Israël, op één na de belangrijkste na de klaagmuur. Het graf werd beschreven en hier gelokaliseerd door de rabbijn Benjamin van Tudela toen hij in 1173 Jeruzalem bezocht. Het is van steen gemaakt en bedekt met een geborduurd kleed met daarop een zilveren kroon van de Torah.
Toen de kruisvaarders uit Jeruzalem verdreven werden, lieten zij 37 kerken achter, die zij gedurende hun verblijf daar gebouwd of opnieuw gebouwd hadden. De kerk van Sint-Anne, die het best bewaard bleef, is een van de mooiste voorbeelden van hun bouwstijl. De kerk is gebouwd over het onderaards gewelf dat vereerd wordt als de geboorteplaats van Maria en het huis van haar ouders Joachim en Anna.
De poel van Bethesda ligt op enkele meters afstand van de Stephanuspoort binnen de muren van de stad Jeruzalem. In de tijd van Christus zou het buiten de muren van Jeruzalem gelegen hebben. De poel ligt dicht bij de schaapspoort die toegang gaf tot de tempel. Het was een verzamelpunt voor invaliden, omdat men geloofde dat het water genezende wonderkracht bezat. De poel wordt geëerd door de christenen omdat hier Christus de man genas die 38 jaar lang verlamd was geweest. Niet zo lang geleden werd de poel van Bethesda opgegraven nadat hij door de eeuwen heen onder het puin bedorven was. Men ontdekte dat de poel rechthoekig was, ongeveer 120 meter lang, 70 meter breed en 8 meter diep. Omgeven door zuilengangen aan alle vierde kanten en weer afgescheiden door een vijfde zuilengang. Dit bevestigt de woorden van het Johannesevangelie die beschreef dat het bad 5 zuilengangen had.
Hij, Pilatus, liet Jezus naar buiten brengen en zette zich op de rechterstoel op de plaats genaamd Lithostrotos.
Dit plaveisel, in het Grieks genaamd Lithostrotos, was de plaats van Christus' openbare rechtszitting. Hier liet Pilatus Jezus, nadat hij gegezeld was, aan het volk zien met de woorden: "Zie de mens." Hier waste hij uiteindelijk zijn handen en veroordeelde hij Jezus tot de kruisdood. Deze vloer, die pas in 1931 ontdekt werd, is een deel van de echte binnenplaats van de Antoniaburcht, waar Jezus ter dood werd veroordeeld en waar hij voor ons zijn kruisweg begon. De stenen waarover de voeten van de meester liepen zijn geribbeld om te voorkomen dat de paarden erop zouden uitglijden. Ook ziet men kleine kanalen in deze vloer zitten, die dienden om het regenwater in een grote cistern eronder te verzamelen.
Op sommige stenen kan men nog inkervingen van de omtrekken van de Romeinse spelen terugvinden. Een van deze spelen, dat gespeeld werd met een dobbelsteen en het koningsspel heette, zou gebruikt kunnen zijn met gebruikmaking van Jezus als de koning. Zij plachten voor dit spel een spotkoning te kiezen, die zij dan bespotten en ter dood brachten. Dit plaveisel is een van de meest indrukwekkende plaatsen in het Heilige Land.
De Via Dolorosa is de traditionele weg die Jezus gegaan zou zijn toen hij zijn kruis droeg. De gebeurtenissen van deze lijdensweg zijn gememoreerd door 14 staties, waarvan 9 op de evangeliën gebaseerd zijn en 5 op traditie.
Zij dan namen Jezus en hij zelf zijn kruis dragende ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha.
De heilige grafkerk is gebouwd op Golgotha, de plaats waar Jezus werd gekruisigd en waar zijn lichaam werd begraven. De kruisiging vond buiten de stadsmuur plaats. Maar 11 jaar na de kruisiging kwam Golgotha binnen de stad door een nieuwe muur die gebouwd werd door Herodes Agrippa in het jaar 44 na Christus. Hadrianus, die iedere herinnering aan de Joodse en christelijke godsdienst wilde wegvagen, bouwde op Calvary en het graf van Jezus een tempel die aan Jupiter werd opgedragen. Maar hoewel hij hierdoor het graf en Golgotha wilde doen vergeten, werd het juist de bewaring ervan. In 326 na Christus brak Constantijn de tempel van Hadrianus af en bouwde in plaats daarvan een prachtige basiliek. Dit monument van Constantijn werd in het jaar 614 door de Perzen verwoest. Nadat het gedeeltelijk was herbouwd onder leiding van de abt Modestos, werd het opnieuw verwoest door de kalif Hakem in 1109. Deze verwoesting door de kalif veroorzaakte oorlog en wrijving gedurende 200 jaar tussen oost en west, in de tijd van de kruisvaarders. De huidige kerk werd door de kruisvaarders gebouwd.
Calvari was een grote rots die ongeveer 12 meter hoog was. Men gaf hem de naam Schedelplaats doordat hij op een hoofdschedel leek.
En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
En er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof, en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Daar dan legden zij Jezus neder, wegens de voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was. Jezus werd dus dicht bij de heuvel Calvari begraven. Het graf uit rots gehouwen werd door Jozef van Arimathea gemaakt voor zijn familie. Het eigenlijke graf van Jezus, wat door koningin Helena geïsoleerd werd van de rest van de heuvel, bestond tot het jaar 1109 en werd toen volkomen vernietigd door de kalif Hakem.
De citadel werd door Herodes de Grote gebouwd als een vorstelijk paleis en ook als een westelijk verdedigingspunt voor Jeruzalem. Het werd door muren en drie kolossale torens beschermd. Dit prachtige fortachtige paleis werd in het jaar 70 na Christus door Titus gespaard, zodat het kon dienen als een grote barak voor het 10e Romeinse legioen. Ook zou het een getuigenis moeten zijn van de heldendom en de macht van de Romeinse soldaten. De massieve Herodiaanse steenblokken en het fundament zijn nog steeds te zien. De citadel werd gerestaureerd in de 12e en de 14e eeuw.
De Gouden Poort is een 7e eeuws Byzantijns bouwwerk. Deze staat op de originele plaats van de Poort der Genade van de Tweede Tempel. Een gedeelte van de zijmuur behoort tot de oorspronkelijke poort. Jezus kwam op Palmzondag door deze poort de stad binnen, toen hij op een ezelin was gezeten en velen hem Hosanna toeriepen. Christenen beschouwen deze poort ook als de schone poort waar Petrus en Johannes de lamme man in Christus naam genazen. De poort werd in 1530 door de Turken helemaal dichtgemetseld.
De Stephanuspoort staat waarschijnlijk op de plaats waar vroeger de oude schaapspoort moet zijn geweest. Christenen noemen deze poort naar Sint Stephanus, die volgens de traditie hier dichtbij als martelaar stierf. Het wordt ook wel de leeuwenpoort genoemd, omdat er aan beide kanten van de ingang twee leeuwen worden uitgebeeld. De christenarabieren spreken liever van de poort van Onze Vrouwen, omdat de weg er doorheen voert tot het graf van de maagd Maria in de Kedronvallei.
Deze poort wordt de Damascuspoort genoemd, omdat hij aan het begin staat van een oude weg die naar Damascus leidde. Sinds de 7e eeuw hebben de Arabieren het de Bab el-Amoud, de poort van de kolom, genoemd, omdat daar een kolom werd opgericht aan een oude Romeinse straat in 135 na Christus gebouwd door Hadrianus. Recente opgravingen onder deze poort brachten restanten van twee oudere poorten aan het licht. Eén daterende uit de Herodiaanse periode en de andere uit de periode van Hadrianus. De poort in zijn huidige staat werd in 1537 door de Turken gebouwd. Het is de meest versierde en de drukste poort.
Ten noordoosten van de Damascuspoort ligt een plaats die door vele protestanten gezien wordt als de authentieke plaats van de kruisiging en de opstanding. Deze plaats werd in 1883 gevonden door de Britse generaal Gordon. Hij merkte de rotsachtige heuvel op die een merkwaardige gelijkenis vertoont met een menselijke schedel. En hij suggereerde dat dit het echte Golgotha zou zijn geweest. Dichtbij werd een oud graf gevonden dat uitgehouwen was in de rots van de heuvel. De eenvoud en de schoonheid van de plaats sterkten generaal Gordon en later vele anderen in dit idee, wat door verschillenden in Engeland in die tijd met enthousiasme werd begroet. Er werd een organisatie opgericht en tegen 1892 was er voldoende geld bijeengebracht om het graf en de verdere omgeving op te graven en er iemand die daar speciaal voor aangesteld werd, zorg voor te laten dragen.
De graftuin geeft een duidelijk beeld hoe de plaats van de kruisiging en de opstanding er in de tijd van Christus moet hebben uitgezien. De eenvoud en de vredige sfeer van de graftuin maken dat het een uitverkoren plaats is voor gebed en meditatie.
Dit kleine museum, dat uitgevoerd is in een wat uiachtige vorm, is zo gebouwd dat het lijkt op de deksels van de kruiken waarin de dode zeerollen werden gevonden. De gemeenschap van de Essenen zag zichzelf als de zonen van het licht en de rest van de wereld als de zonen van de duisternis. Deze gedachte is tot uitdrukking gebracht door het contrast tussen het wit van dit gebouw en het zwart van de muur boven de ingang. Deze zwarte muur van basalt wijst ook op de zware last die 2000 jaar lang op Israël heeft gedrukt.
De Shrine of the Book, die een spelonk symboliseert, is een onderaards gebouw met een interieur als dat van een tunnel. De dode zeerollen die in Qumran gevonden werden, evenals de Bar Kokhba brieven en andere voorwerpen, zijn daar opgeborgen. Men heeft het gevoel in een spelonk te zijn. De rol van Jesaja is 8 meter lang en wordt tentoongesteld op een platform die, zoals op deze dia te zien is, eruit ziet als een kruikvormige fontein.
Dit gebouw kostte $7 miljoen en het is met de beroemde rode natuurstenen van Jeruzalem gebouwd. Het werd bekostigd door fondsen van de James Rothschild-familie in Engeland en in 1966 ingewijd. Het gebouw herbergt allerlei faciliteiten, onder andere een magnifieke bibliotheek met meer dan 50.000 boeken. De receptiehal is gedecoreerd met een tapijt van Chagall, dat meer dan 7 meter hoog is. Het Israëlische parlement bestaat uit 120 leden die gekozen worden door een algemene verkiezing door alle burgers boven de 18 jaar.
Het Tempelplein heeft een oppervlakte van ongeveer 14 hectare. Dat is een zesde deel van de oude stad Jeruzalem. Volgens de traditie is dit de plaats van de oude berg Moria, waar Abraham bereid was zijn zoon Isaac te offeren. Salomo heiligde deze berg door hier de tempel te bouwen, waarin hij ook de ark van het verbond bracht. Deze tempel, door Salomo gebouwd, werd in 587 voor Christus tot aan de grond toe verbrand door Nebukadnezar. Na de terugkeer uit de ballingschap in 536 voor Christus werd de tempel onder leiding van Zerubabel opnieuw, maar op bescheidener wijze opgebouwd. In 20 voor Christus herbouwde Herodes de Grote de tempel op grote schaal met al zijn oorspronkelijke pracht en praal. Deze tempel werd door Titus in 70 na Christus volkomen verwoest. De oppervlakte werd toen verwaarloosd tot de inname van Jeruzalem door de Arabieren in de 7e eeuw. Het geloof van de Mohammedanen dat de profeet Mohammed vanaf de historische rots Moria ten hemel voer, was de aanleiding voor de bouw van een van 's werelds mooiste moskeeën.
Allahu Akbar.
Deze moskee, ook wel bekend als de Omar Moskee, werd aan het einde van de 7e eeuw gebouwd door Omayyad, kalif Abd el-Malik be Merwan. Merwan, die van Jeruzalem een Mohammedaanse aanbiddingsplaats wilde maken in plaats van Mekka, omdat daar een kalif woonde die zijn rivaal was, bouwde deze prachtige moskee en gebruikte voor de bouw alle belastingen van de provincie Egypte gedurende 7 jaar. De moskee, die in belangrijkheid direct volgt op de Kaaba en het graf van Mohammed in Medina, is de oudste en mooiste moskee ter wereld. De koepel is met een speciaal soort aluminium brons overtrokken en schittert als goud in de heldere zonneschijn van Jeruzalem.
De historische rots van Moria ligt onder de koepel van deze prachtige moskee van Omar. Hij is 12 meter lang en 10 meter breed en steekt ongeveer 2 meter boven de grond uit. Deze plaats beschouwt men als de traditionele plaats waar Abraham gewillig was zijn zoon Isaac te offeren.
Alhoewel de moskee door Byzantijnse kunstenaars werd ontworpen en uitgevoerd, zijn de decoraties typisch Oosters. Het interieur van het gebouw met zijn prachtig versierde koepel, zijn rijk gekleurde glas-in-loodramen en de mooie mozaïekversieringen op de muren geven een schittering van kleuren.
Deze dia laat de naakte en onregelmatige oppervlakte zien van de Moria-rots. De overwelfde gangen en de koepel die van houtwerk is gemaakt en prachtig versierd is met rond uitgesneden figuurtjes.
Aan de zuidkant van dit enorme terras werd deze moskee gebouwd tussen 709 en 715 door de kalif Walid, zoon van Abd el-Malik, die de moskee van Omar bouwde. In de huidige moskee is heel weinig van de vroegere moskee terug te vinden, daar hij verwoest werd en diverse malen werd vernieuwd. Gedurende de bezetting van Jeruzalem door de kruisvaarders werd de Al-Aqsa eerst gebruikt als paleis voor de Latijnse koningen en daarna werd hij omgebouwd tot een hoofdkwartier voor de tempelridders. De Al-Aqsa-moskee wordt voor groepsdevotie gebruikt en biedt ruimte aan 5000 gelovigen.
Dit is voor het Jodendom de belangrijkste heilige plaats in de wereld. Deze plaats wordt vereerd als het laatste gedeelte dat nog overbleef van de tempel. Het is nog een gedeelte van de muur die Herodes bouwde rond de Tweede Tempel in 20 voor Christus. Titus spaarde in 70 na Christus dit stuk van de muur met zijn geweldige steenblokken om aan toekomstige generaties de grootheid van de Romeinse soldaten te tonen die in staat waren geweest zo'n enorm gebouw te verwoesten. Gedurende de Romeinse tijd was het de Joden niet toegestaan in Jeruzalem te komen. In de Byzantijnse tijd echter werd het hun 1 keer per jaar toegestaan en wel op de gedenkdag van de verwoesting van de tempel, om zo over de verstrooiing van hun volk en de verwoesting van de heilige tempel te wenen. Zo kwam het dat dit gedeelte van de muur als klaagmuur bekend werd.
De gewoonte om hier aan de muur te bidden duurde eeuwen voort. Van 1948 tot 1967 werden de Joden niet toegestaan om hun muur te bezoeken, daar dit gedeelte van de stad toen onder Jordaans bewind stond. Na de Zesdaagse Oorlog werd de klaagmuur een plaats voor nationale feesten en vreugde en ook voor aanbidding. Er werd een groot plein voor gemaakt om de duizenden mensen plaats te kunnen bieden.
Een gedeelte van het model van Jeruzalem zien uit de tijd van Herodes. De bouw van dit model heeft 7 jaar van onderzoek, studie en zorgvuldige constructie gevergd. De schaal is 1 op 50 en het bestrijkt een oppervlakte van 4000 vierkante meter. Men heeft een beeld van hoe Jeruzalem er in de tijd van Jezus uit moet hebben gezien.
Bethlehem heeft een bevolking van ongeveer 30.000 inwoners. Het ligt 7 kilometer ten zuiden van Jeruzalem op een prachtige heuvel, 860 meter boven zeeniveau. De oorsprong van Bethlehem gaat terug tot in het verre verleden, tot in de tijd van de aartsvaders. Het wordt in de Bijbel al genoemd in verband met de dood van Rachel. Zo stierf Rachel en ze werd begraven op de weg naar Efrata, hetgeen Bethlehem is. In Bethlehem ontmoette Rut Boas en trouwde met hem. David werd in Bethlehem geboren en daar door de profeet Samuel gezalfd tot koning over Israël. En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Zo ging dit schriftwoord in vervulling en werd de Christus geboren. De geboorte van de Heer maakte dit stadje onsterfelijk, zodat het gedurende de laatste 2000 jaar over de hele wereld een plaats kreeg in de harten van miljoenen mensen.
In 135 na Christus ontwijdde Hadrianus de geboortegod door deze te laten ombouwen voor een tempel gewijd aan Adonis. Deze ontwijding van de god had tot gevolg dat de plaats juist daardoor een niet uit te wissen stempel kreeg. Toen Constantijn de tempel van Hadrianus in het begin van de 4e eeuw liet weghalen, vond men de god nog intact. Constantijn liet toen een magnifieke basiliek bouwen. In 529 werd de kerk ernstig beschadigd door de Samaritanen die in opstand kwamen tegen het Byzantijnse Rijk. Hij werd bijna terstond herbouwd door keizer Justinianus. Deze kerk die Justinianus herbouwde staat er tot op de dag van vandaag nog steeds. De geboortekerk is al dus de oudste kerk in het Heilige Land en waarschijnlijk zelfs de oudste in de hele wereld. De zijmuur had oorspronkelijk 3 deuren. 2 ervan werden dichtgemetseld en de derde, de middelste, is als een lage ingang opengebleven waardoor men in de kerk kan komen. Deze ingang werd reeds 2 keer verlaagd om vandalen te beletten met hun paarden de kerk binnen te komen.
De basiliek heeft de vorm van een kruis, is 51 meter lang en 24 meter breed. Het is verdeeld in 5 galerijen door de 4 rijen pilaren die van het rode steen van het land zelf gemaakt zijn. In 1936 werden fragmenten van mozaïeken gevonden, daterende uit de 4e eeuw. Zij worden door een houten vloer bedekt. Het prachtige Grieks-orthodoxe koor, direct boven de geboortegrond, is handgesneden houtwerk van de ceders van de Libanon.
Twee ingangen leiden tot de geboortegod die een rechthoekige vorm heeft, 10,5 bij 3 meter. Een zilveren ster is aangebracht om de plaats aan te duiden waar Christus geboren werd. Het oorspronkelijke dak van de god is sedert de 4e eeuw door ander metselwerk vervangen. De muren van de god zijn bedekt met asbest als bescherming tegen brandgevaar.
De kribbe, die ligt aan de rechterkant van de plaats waar Jezus geboren werd, gebruikte men waarschijnlijk als opslagplaats voor het voer. Het zou de beste en droogste plaats geweest moeten zijn om de baby neer te leggen. In ieder geval veel beter dan de harde grond. Zij wond hem in doeken en legde hem in een kribbe.
En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de stad van David. Alhoewel de evangeliewoorden ons niet precies vertellen waar dit veld van de herders was, zegt de traditie dat dit ongeveer 5 kilometer ten oosten van Bethlehem is geweest.
De oudere vrouwen van Bethlehem dragen nog steeds het oude traditionele kostuum. een lange, zwarte jurk met een riem rond de middel en een witte hoofddoek die tot op de schouders hangt. Dan een rode kegel. Dit is een krans met munten die strak over het hoofd wordt gedragen. Dit type kostuum werd hier door de kruisvaarders ingevoerd.
Rachel stierf en zij werd op de weg naar Efrata, hetgeen Bethlehem is, begraven. Jacob richtte op het graf een gedenkteken aan, hetgeen deze plaats tot op vandaag kenmerkt. Het kleine koepelachtige gebouw dat op het graf gebouwd is, dateert uit de 15e eeuw. Het graf wordt geëerd door Joden, Christenen en Mohammedanen.
Het Herodium met zijn kegelvormige top die eruit ziet als een vulkaan ligt 8 kilometer ten zuiden van Bethlehem in de Judese wildernis. Het is genoemd naar koning Herodes de Grote die op deze bergtop zijn prachtige vestingachtige paleis bouwde. Na zijn dood werd Herodes hier begraven in een baar van zuiver goud overdekt met edelstenen en een prachtig veelkleurig geborduurd kleed.
Van deze plaats ging Abraham uit om Lot te verlossen. En in deze omgeving brad Abraham vurig voor het behoud van Sodom en Gomorra. Hier werd gezalfd, koning David, over Juda. Vanaf de 7e eeuw raakte de plaats Mamre vergeten. En veel plaatsen beweerden het waarachtige Bijbelse Mamre te zijn. Een Duitse organisatie hield in 1926 opgravingen in Horam Ramat al-Galal. Zij vond een restanten van verschillende gebouwen die in de loop der eeuwen in Mamre waren gebouwd. En zo werd deze plaats als het Bijbelse Mamre geaccepteerd.
Hebron is een van de oudste steden in Palestina. Volgens de Bijbel werd het al 17 eeuwen voor Christus gesticht. Volgens Dr. Hammond is Hebron de oudste voortdurend bewoonde, niet ommuurde stad ter wereld. Abraham kwam naar Hebron, waar hij het graf van Machpela kocht, dat de familiebegraafplaats werd van de aartsvaders. Sarah, Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob en Lea, ze werden allen in Hebron begraven. Hebron is een van de heilige Mohammedaanse steden om het graf van Abraham en zijn zonen, die ook door hen als profeten worden gezien. Het is een van de 4 heilige steden van de Joden. David werd hier als koning verkozen en Hebron was zijn hoofdstad voor de eerste 7 jaar van zijn regering.
Herodes de Grote, die de tempel in Jeruzalem bouwde, was de eerste om op de spelonk van Machpela in Hebron een prachtige tempel te bouwen. De fundamenten van heel grote stenen staan er nog. Sommige van deze stenen zijn meer dan 6 meter lang. De buitenmuren met hun enorme stenen zijn wel 12 meter hoog. Zij zijn typisch Herodiaans van de eerste eeuw voor Christus. De bovenste gedeelten van de muur zijn toevoegingen uit de Byzantijnse, de kruisvaarders en de Mamelukse tijd.
De huidige structuur van de moskee die op de spelonk van Machpela staat is hoofdzakelijk uit de tijd van de kruisvaarders. In de moskee staan 6 gedenktekens die, zoals men beweert, direct boven de graven van de patriarchen, aartsvaarders, en hun echtgenoten staan. De Mohammedanen gaan nooit de spelonk binnen omdat zij die als te heilig beschouwen om daarin te wandelen.
Wilt u de cassette nu omdraaien?
Deze dia laat de graven van Isaac en Rebecca zien, die in het midden van de moskee geplaatst zijn. Ook ziet men de nis waar de Mohammedanen zich naartoe keren om te bidden. De preekstoel aan de rechterkant is van fijn gesneden cederhout, die waarschijnlijk in de 12e eeuw door Saladin geïnstalleerd is.
Hebron is beroemd om zijn pottenbakkersindustrie en om zijn handgeblazen glaswerk, bekend als Hebron glas. Potten en glas worden nog op dezelfde manier vervaardigd als eeuwen geleden. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op een schijf. De pottenbakker maakte de gewenste vorm door met bekwaamheid de vochtige klei die op een wiel ronddraait aan te raken.
Hebron is behalve om zijn pottenbakkersindustrie ook al even beroemd om zijn glasindustrie. Nu nog steeds wordt het glas hier net als vroeger tijden geblazen. Met een lange buis wordt het gesmolten glas uit de oven gehaald en dan worden er met snelle bewegingen al blazend allerlei flessen, vazen, koppen of kralen van gemaakt.
Ongeveer 4 kilometer vanaf de westelijke oever van de Dode Zee in de woestijn van Judea ligt het rotsfort van Masada. Masada is een zeer belangrijke plaats voor de Joden geworden, daar zich hier een van de ergste drama's uit de Joodse geschiedenis heeft afgespeeld. Het is voor de Jood een symbool van moed en heldendom om liever voor de dood te kiezen dan voor de slavernij. Maar tevens het symbool nooit meer door een weerloos verzet zichzelf over te geven en liever tot de laatste man te vechten dan zelfmoord te plegen. In 40 voor Christus bouwde Herodes de Grote een geweldig fort op de top van Masada. Na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus bestormden een groep Joodse patriotten onder leiding van Eleazar ben Jair Masada en veroverden het op een Romeins garnizoen. Later voegden zich onder hen enkele patriotten die bij de inname van Jeruzalem ontsnapt waren en zij besloten verder voor vrijheid te vechten en maakten zo Masada tot een basis van waar zij de Romeinen bleven bestrijden. In 72 na Christus begon Silva, een generaal van Titus, met de belegering van dit fort Masada en na een maandenlange belegering waren zij in staat door een zandwal de aanval op het fort in te zetten. Ben Jair, de leider, die begreep dat dit het begin van het einde was, verzamelde zijn manschappen en hield een van de meest dramatische toespraken uit de geschiedenis toen hij hun aanmaande liever te sterven door hun eigen handen dan te vallen in de handen van hun vijanden. Zij kozen door het werpen van het lot 10 mannen om de rest te doden. Toen de Romeinen naar het fort binnenkwamen, zagen zij de lichamen van de gevallenen en zij hoorden het verhaal van 2 vrouwen die zich met 5 kinderen verstopt hadden. In plaats van zich te verheugen over de triomf van hun overwinning, zoals te verwachten was van de vijand, waren zij verheugd over de vastberadenheid en de waardigheid van geest die de Joden hadden geïnspireerd tot deze daad en ze stonden verbaasd over de minachting waarmee deze hele gemeenschap de dood verkozen had. Voor de Romeinen was dit een holle overwinning.
Generaal Silva, die vast van plan was deze laatste post van Joods verzet uit te roeien, belegerde Masada met zijn beste soldaten en wel die van het 10e legioen. Hij was voorbereid op een lang beleg. Hij bouwde een muur om het fort die een lengte had van 5 kilometer. Op strategische punten rond het fort bouwde hij 8 militaire kampen. De blokkade was volledig en geen van de belegerden kon ontsnappen. Ze waren volkomen afgesneden van de rest van het land. Deze dia laat de rots van Masada zien en de restanten van de Romeinse kampen eromheen.
Het bovenste gedeelte van Masada, 850 meter lang en ongeveer 200 meter breed, werd opgegraven in de jaren 1963 tot 1965 door professor Yigal Yadin en vrijwilligers vanuit verschillende landen. De bergruimten die op deze dia te zien zijn, zijn alleen maar een gedeelte van de vele belangrijke en interessante resten die werden gevonden in dit fort dat zeer sterk was en met veel kosten werd gebouwd. De rots van Masada, die zich in al zijn fierheid verheft te midden van de Juzese woestijn, is nog steeds een machtige getuige van de moed en waardigheid van hen die prefereerden te sterven in vrijheid boven het leven in slavernij. Het is een van de interessantste en ontroerendste plaatsen in Israël om te zien.
Betanië ligt 3 kilometer ten oosten van Jeruzalem op de oostelijke helling van de Olijfberg. Sinds de 4e eeuw na Christus draagt het de naam Lazarus, omdat dit het tehuis was van Lazarus en zijn twee zusters Maria en Martha, die Jezus lief hadden. Jezus bezocht Betanië vaak. Het was hier dat hij tot Martha zei: Martha, Martha, jij maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Hier was het ook dat Christus het grote wonder verrichtte door Lazarus uit de doden op te wekken. En hier zalfde Maria in het huis van Simon de Melaatse Jezus met kostbare zalfolie.
Dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. Het schijnt dat het graf van Lazarus in een spelonk uit de rots was uitgehouwen. Jezus riep ook met luider stem: Lazarus, kom naar buiten. 22 treden leidden naar beneden naar een donkere spelonk die als het traditionele graf van Lazarus bekend staat. De oorspronkelijke ingang, die op de begane grond moet zijn geweest, werd afgesloten door de Mohammedanen die tussen het graf en de kerk een moskee bouwden.
Jericho ligt 250 meter beneden de zeespiegel in de Jordaanvallei, die de grote kloof is in de Aarkorst, een kloof die begint bij het Hermongebergte en over 450 kilometer doorloopt tot de golf van Aqaba in het zuiden. Al sedert eeuwen is Jericho bekend voor zijn goed bewaterde grond en zijn sinaasappelen, bananen en dadels. Deze stad werd de stad der palmbomen genoemd. Gedurende de zomer is Jericho erg heet en droog, maar 's winters en in het voorjaar heeft het een verrukkelijk klimaat en is de lucht doordrenkt met de geuren van allerlei soorten bloemen. Jericho met zijn rijke, vruchtbare bodem is sedert duizenden jaren de bakermat geweest van de menselijke beschaving. Men gelooft dat het de oudste stad ter wereld is van de steden die tot nu toe gevonden zijn.
Dr. Zellin, een Oostenrijker, was in 1908 de eerste die met opgravingen begon op de plaats van het oude Jericho. Gedurende de jaren 1926 tot 1936 verrichtte Garsten van de Britse School voor Archeologie een 6-tal opgravingen, waarbij hij het werk van Dr. Zellin voortzette. Dit werd op haar beurt voortgezet door Miss Catherine Kenyon in 1952. Het resultaat van de uiteindelijke opgravingen was de ontdekking van de oudste aardlagen die ooit gevonden werden in welk deel ter wereld ook. Voorwerpen die gevonden waren werden onderzocht met de carbon 14 methode en gedateerd op 7000 voor Christus.
De verzoeking van Jezus gebeurde direct na zijn doop in de rivier de Jordaan. Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Wij kunnen nog uit het evangelie, nog uit enige andere bron afleiden waar precies de plek is geweest waar Jezus zijn 40 dagen vasten heeft ondergaan. Een latere overlevering wees de berg van Karantal aan als de plaats waar de eerste en derde verzoeking plaatsvond. De top van deze berg, die zich achter het oude Jericho verheft, biedt een prachtig uitzicht over de Jordaanvallei en over het land van Moab. Men gelooft dat hier de duivel in de laatste verzoeking Jezus Christus alle koninkrijken van de wereld liet zien.
De Jordaan is een bijzondere rivier die vanaf de met sneeuw overdekte hoogten van de Hermon stroomt naar de diepte van de Dode Zee. Hij kronkelt zich over een afstand van 257 kilometer in allerlei vreemdsoortige bochten, terwijl de uiteindelijke afstand rechtstreeks slechts 105 kilometer is. De gemiddelde breedte is ongeveer 30 meter. De Jordaan is voor velen een heilige rivier. Johannes, een streng uitziend figuur die een kleed van kameelhaar droeg en sprinkhanen en wilde honing at, predikte en doopte bij de lagere gedeelten van de Jordaan. Jezus kwam van Galilea en werd door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt. De plek waar, naar men aanneemt, deze doop heeft plaatsgevonden bevindt zich 8 kilometer ten oosten van Jericho. Ergens dichtbij deze plaats van de doop was ook de plek waar de Israëlieten onder Jozua de rivier overtrokken en het land binnenkwamen. Hier dichtbij werd eveneens de profeet Elia ten hemel opgenomen door de vurige wagens.
De Dode Zee is 75 kilometer lang en 16 kilometer breed. Ze heeft een oppervlakte van 579 vierkante kilometer en bereikt op sommige plaatsen een waterdiepte van 385 meter. De zee ligt 387 meter beneden de zeespiegel, waardoor het de laagste plaats op het aardoppervlak is. Men noemt de zee Dode Zee, omdat er niets in het water wil leven. De zee bevat het meest zoute water ter wereld en bevat ongeveer 27% aan mineralen. Gewoon water bevat niet meer dan 4 à 6% mineralen. De Dode Zee heeft dus 5 keer zoveel mineralen dan gewoon water. Een van de redenen waarom de Dode Zee zo'n ongelooflijke concentratie van chemicaliën bevat, is omdat het geen afvoer heeft.
Qumran, dat aan de noordwestkant van de Dode Zee ligt, was de woonplaats van de Essenen, de schrijvers van de beroemde Dode Zee-rollen. Deze plaats werd in de jaren 1951 tot 1956 gevonden en volledig opgegraven. De ruïnes bestonden uit een hoofdgebouw dat 36 meter lang en 27 meter breed was, gebouwd met grote stenen die nogal ruim gepleisterd waren. Aan de noordzijde staat een toren die tot verdediging diende. Ook werd een eetkamer met een daarbij behorende keuken blootgelegd, inclusief duizenden keramiekschalen. De omgeving rond het hoofdgebouw bestond uit een ververij, een pottenbakkenstal, een werkplaats, een tredmolen en 7 waterreservoirs.
De grot ligt vlak bij de ruïnes van Qumran en is de enige grot die gemakkelijk te bezoeken is. De andere grotten zijn door de steile bergrots moeilijk te bereiken. In deze grot nummer 4, die in 1952 ontdekt werd door Bedouinen, werd de grootste hoeveelheid manuscriptenmateriaal gevonden. De meeste manuscripten werden hier verborgen omdat deze grot het dichtst bij de nederzetting was.
Men vond als gezegd 7 waterreservoirs in Qumran. Deze waterreservoirs werden gevuld met regenwater dat via een aquaduct vanaf de nabijgelegen rotswanden geleid werd. Gedeelten daarvan kunnen aan de westzijde worden gezien. Deze dia laat een waterreservoir zien dat dateert uit de 8e eeuw voor Christus. De barst in het treden is waarschijnlijk het resultaat van een vreselijke aardbeving in het jaar 31 voor Christus, die de nederzetting zo verwoestte dat ze verlaten werd.
Professor Harding, directeur van de antiquiteiten in Jordanië, en Père Devaux, directeur van de École Biblique in Jeruzalem, begonnen in 1949 de hele westelijke zijde van de Dode Zee te onderzoeken. Voor de Bedouinen was dit een lucratieve zaak. Meer dan 30 grotten werden opgegraven en duizenden fragmenten van manuscripten werden daarin gevonden. Deze dia laat één van de Dode Zeerollen zien die in oud-Hebreeuws handschrift beschreven werd, op leer en papyrus, met uitzondering van 2 rollen die op koper werden beschreven.
Toen Jacob uit Mesopotamië terugkeerde, kwam hij bij de prachtige vallei die tussen de twee bergen Gerizim en Ebal lag, waar Abraham ook gestopt was. Jacob kocht hier een stuk land, waar hij zijn tent opsloeg en een putgroef voor zichzelf en zijn kinderen. Sinds die tijd heeft deze put bekend gestaan onder de naam van Put van Jacob. Bij deze put ontmoette Jezus de Samaritaanse vrouw en vroeg hij haar om water.
Indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zoudt het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven.
Johannes vertelt ons dat dit indringende gesprek plaatsvond bij de put van Jacob. Zowel oud-Joodse als christelijke tradities bevestigden door de eeuwen heen dat dit de authentieke put is die Jacob heeft gegraven en waar Jezus met de Samaritaanse vrouw sprak. De bron, die een diameter heeft van 2,25 meter en 27 meter diep is, bevat zoet en zacht water.
Er zijn niet meer dan 400 Samaritanen, een van de merkwaardigste oude bevolkingsgroepen ter wereld. Eens waren zij heel machtig en in hun 2500-jarig bestaan hebben zij er een regel van gemaakt niet met niet-Samaritanen te trouwen. De scheiding tussen de Samaritanen en de Joden begon na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. De Joden weigerden de inwoners van Samaria te erkennen omdat die de ballingschap waren ontsprongen en omdat zij zich vermengd hadden met de Assyriërs. Zij stonden hen ook niet toe mee te doen met de herbouw van de tempel. De Samaritanen scheidden zich dus af van de Joden en bouwden een eigen tempel op de berg Gerizim. De Samaritanen worden door een hoge priester geregeerd en doen hun gebeden in een synagoge volgens hun eigen oude wetten en gebruiken. Zij erkennen van de Bijbel alleen de 5 boeken van Mozes, de Pentateuch, en hun trotse bezit is een hele oude kopie van de Pentateuch, geschreven op perkamentpapier. Zij vertellen dat dit het oudste met de hand geschreven boek ter wereld is, en dat het door Aaron, de broer van Mozes, geschreven werd. Geleerden nemen echter aan dat dit oude boek dateert uit de 12e eeuw.
De Jizraëlvallei strekt zich uit tussen de bergen van Galilea in het noorden en de bergen van Samaria in het zuiden. Het is de grootste vallei in Israël. De vallei heeft de vorm van een driehoek en is 26 bij 26 bij 32 kilometer groot. En vroeger, zowel als vandaag, beroemd om zijn vruchtbaarheid. Ze staat bekend als de broodmand van Israël. De strategische positie en de vruchtbaarheid van de vlakte maakten het tot een van de meest beruchte slagvelden van het verleden. Meer dan 20 slagen zijn hier gestreden om deze positie te bemachtigen.
Armageddon, dat aan de zuidkant van de vlakte van Jezreel lag, was in vroegere en bijbelse tijden een strategisch punt. Het lag op een punt waar men de grote hoofdweg kon overzien die het land van Egypte in het zuiden verbond met Mesopotamië en Syrië in het noorden en was daarom gedurende de geschiedenis van enorm strategisch belang. De vele oorlogen die bij Megiddo gestreden werden maakten het tot een symbool van de oorlog. Vele christenen geloven dat hier ook de uiteindelijke grote en laatste volkerenoorlog gevochten zal worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon genoemd wordt. Dat staat in Openbaringen 16, vers 16. Megiddo werd tussen 1926 en 1936 opgegraven door het Instituut voor het Oosten van de Chicago Universiteit.
Een van de meest interessante vondsten uit Megiddo was de ontdekking van een vernuftig watersysteem dat een van de meest opmerkelijke voorbeelden van vakkundig ingenieurskunst was uit vroeger tijden. Men liet een brede schacht naar beneden zinken. Uit het benedenstuk van de schacht werd een tunnel door de rotsen uitgesneden die het water van een bron buiten de stad tot binnen in de stad voerde. De opening van deze bron werd door aarde afgesloten om hem zo te verbergen voor de belegeraars. De tunnel is na 3000 jaar nog goed bewaard.
Nazareth, omgeven door heuvels, is een van de belangrijkste christelijke heilige plaatsen. God heeft dit stadje uitverkoren om de geboorte van zijn zoon aan te kondigen. Hier werd het woord van God vlees en werd Maria overschaduwd door de kracht van God, zodat het heilige in haar verwekt de zoon van God genoemd zou worden. Hier groeide Jezus op en bracht hij 30 jaar in stilte en verborgenheid door, terwijl hij zo gewoon leefde te midden van de mensen dat weinigen begrepen wie hij was. Zelfs toen Jezus begon te prediken, werd hij in zijn geboorteplaats nog niet geloofd. Zoals hij zei, voorwaar ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Het was ook in Nazareth dat een eerste poging gedaan werd om Jezus om het leven te brengen. Jezus verliet toen Nazareth en maakte Capernaum tot zijn voorlopige woonplaats.
Deze grote, magnifieke kerk werd gebouwd van 1960 tot 1968 op de grot van de geboorteaankondiging en is een van de grootste heiligdommen in het hele nabije oosten. Hij werd door de Italiaanse architect Signor Muzio ontworpen die hiermee groot architectonisch succes oogste. Hij bouwde twee met elkaar verbonden kerken, de een boven de ander, en was zo in staat de restanten van oudere kerken ten volle te bewaren. De twee kerken zijn 24 meter hoog en 39 meter lang. De westelijke en zuidelijke voorzijden zijn verfraaid met beelden die de onbevlekte ontvangenis en de geboorteaankondiging uitbeelden.
De put van Maria is een van de authentieke plaatsen in het Heilige Land. Het was en is nog steeds de enige bron die de stad van water voorziet. Het leidt geen twijfel dat Jezus en zijn moeder hier kwamen om water te putten, zoals ook vandaag nog de vrouwen van Nazareth met hun kinderen naar deze put komen. Het water stort zich uit de rots en stroomt door een waterleiding naar een openbare fontein. De Grieks-Orthodoxe Kerk denkt dat de aankondiging van de geboorte plaatsvond terwijl de maagd Maria water aan het putten was uit deze bron. Daarom werd de Grieks-Orthodoxe Kerk over de bron heen gebouwd.
Er zijn 3 of 4 plaatsen die er aanspraak op maken het Bijbelse Kana te zijn. Dit Kana, dat op een afstand van 6 kilometer van Nazareth ligt op de weg naar Tiberias, is de meest aannemelijke. Kana is voor de hele christelijke wereld daarom belangrijk, omdat daar Jezus zijn eerste wonder deed door het water in wijn te veranderen bij een bruiloftsfeest.
Tiberias ligt 205 meter beneden de zeespiegel aan de westelijke oever van het meer van Galilea. In 32 na Christus bouwde Herodes deze stad met prachtige paleizen, theaters, tempels blinkend van goud en marmer en openbare baden bij de warmwaterfonteinen die beroemd waren in de Romeinse wereld voor de genezende uitwerking ervan. Tiberias werd zo genoemd ter ere van de Romeinse keizer Tiberius. Na de opstand van Bar Kokhba en de verdrijving van de Joden uit Jeruzalem nam Tiberias de plaats van Jeruzalem in het Jodendom over als de plaats van de grote wijsgeren en als een godsdienstig Joods intellectueel centrum.
Het meer van Galilea is 20 kilometer lang en 11 kilometer breed, 40 tot 50 meter diep en het ligt 205 meter beneden het zeeniveau. Het water is helder en over het algemeen kalm. Maar soms kan een plotselinge storm het opeens doen veranderen in een onstuimige zee met hoge golven. In de tijd van de Heer Jezus was Galilea een centrale trekpleister. De goede verbindingen en de geweldige vruchtbaarheid van deze vallei en de schoonheid van het landschap brachten vele mensen hier naartoe. Het was op de hellingen rond dit meer, beschreven als het pronkstuk der natuur, dat de Heer Jezus begon te prediken over het Koninkrijk Gods. Hier bracht Jezus het grootste deel van zijn openbare optreden door en hier gaf hij zijn meeste leringen en gelijkenissen en deed hij zijn meeste wonderen. Aan de oever van dit meer riep hij Petrus, Andreas, Jacobus en andere apostelen. Ook genas hij hier een melaatse. Hier sprak hij vanuit de boot van Petrus de scharen toe. Jezus beval hier de storm te gaan liggen. En eens wandelde hij op de onstuimige golven van dit meer. De 12 apostelen werden aangesteld op een van de omliggende bergen.
Vandaag wordt de kalme oppervlakte van het Blauwe Meer slechts enkele malen door een toeristenboot verstoord. In de tijd van Christus was het meer van Galilea en zijn omgeving een oord van voortdurende bezigheid. Lang voor de staat Israël bestond, beschreef George Adam Smith het meer en zijn omgeving in de volgende bewoordingen. Waar nu geen bomen meer zijn, daar waren vroeger uitgestrekte bossen. Waar nu moerassen zijn, waren vroeger prachtige tuinen. Waar nu een sporadische boot vaart, zoals er vroeger een vloot van zeilen.
Het meer van Galilea en de vlakte van Genezaret, rond haar oevers, vormen een van de mooiste landschappen in Israël. Ten tijde van Jezus werd dit landschap door Josephus als de trots der natuur beschreven. Vader Eugene Hoad zegt erover: ik geloof dat er mooiere meren in de wereld te zien zijn, die in een nog glorieuzere omgeving zijn geplaatst. Maar niettegenstaande geloof ik dat er in de hele wereld niet zo'n fascinerend meer te vinden is. Moet je eens kijken naar het groene blauwe water in diepe rust, zonder dat een rimpel deze spiegel verstoort. De kleine zeilboten alsof zij op een schilderij werden geschilderd. En geen vlaagje wind op de watervlakte om de weerspiegeling van de omliggende bergen te vertroebelen. Het is een vreugde die tot urenlange meditatie inspireert.
Capernaum ligt op 4 kilometer afstand van de plaats waar de Jordaan het meer van Galilea binnenstroomt. In de tijd van Jezus was het waarschijnlijk de grootste en rijkste stad aan de oevers van het meer. Jezus verliet Nazareth en kwam te Capernaum en maakte die stad tot een uitgangspunt voor zijn activiteiten voor ongeveer 20 maanden. Hier demonstreerde hij zijn uitnemende goedheid en zijn almacht door zijn vele wonderen. Capernaum was de woonplaats van Petrus. Dat staat in Matteüs 8 vers 5. Jezus leerde hier in de synagoge. Hij genas hier een melaatse, verloste een man van een onreine geest, genas de schoonmoeder van Petrus en de dienstknecht van de Romeinse hoofdman. Hier genas Jezus ook de lamme die door zijn vier vrienden gebracht door het dak werd neergelaten. En hier wekte Jezus het dochtertje van Jairus op uit de doden en genas hij de vrouw die aan bloedvloeien leed. Hij genas de twee blinden en de man met een verschrompelde hand. En Jezus profiteerde Gods oordeel over deze stad. En gij, Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden, tot het dodenrijk zult gij nederdalen. Want indien in Sodom de krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. Capernaum was in 1905 opgegraven en de belangrijkste vondst was de beroemde synagoge van Capernaum die hier op de dia te zien is. Ook werd door recente opgravingen het vermoedelijke huis van Petrus gevonden met restanten van een 5e eeuwse kerk die er overheen gebouwd was.
Professor Albright, die de synagoge in Capernaum dateerde als van 244, is er zeker van dat deze gebouwd is over de plaats waar een vroegere synagoge heeft gestaan. Die werd naar alle waarschijnlijkheid gebouwd door de Romeinse hoofdman uit liefde voor de Joden. Deze man is het waard, want hij houdt van onze natie en heeft voor ons een synagoge gebouwd. Vele stenen van de synagoge die door de Romeinse hoofdman werd gebouwd, werden ook gebruikt voor de tweede synagoge. Dit is de reden dat sommige stenen zijn versierd met beeldsnijwerk met Joodse en Romeinse symboliek. Onder de Joodse symbolen vinden wij de menorah, kandelaar, en de ramshoren, de shofar, de Davidster, de Magen David, de palmboom, die een oud symbool voor het land is, en de ark van het verbond, zoals men op deze dia kan zien. Christenen vereren deze plek omdat sommige stenen eens de stem van Christus weerkaatsten toen hij hier bad, leerde en zijn wonderen deed in deze synagoge.
Dit kleine, moderne kapelletje werd in 1934 gebouwd op een massieve rots die sedert de middeleeuwen bekend stond als de Mensa Christi, de tafel van de Heer. Dit is een traditionele plek waar, naar men gelooft, de opgestane Heer verscheen aan zijn discipelen en voor hen het ontbijt klaarmaakte en aan Petrus de pastorale opdracht gaf: hoed mijn schapen.
Het woord tapga stamt af van het Griekse woord heptapegon, dat betekent zeven bronnen. Het is een plaats met een overvloedige watertoevoer. Men gelooft dat dit de traditionele plaats was waar Jezus de scharen van 5000 voedde met de 5 broden en de 2 visjes. 2 Byzantijnse kerken werden gebouwd op deze plaats, die geheiligd werd vanwege de wonderbare spijziging van de Heer. In 1932 werden de restanten van deze 2 kerken gevonden met de best bewaarde en bijzonder unieke mozaïeken. De vloer is een magnifiek tafereel van vogels, vissen, dieren en bloemen van de omgeving van het meer. Beneden het altaar is een mozaïek van een mand met brood en vissen ernaast afgebeeld, zoals men op deze dia kan zien.
De berg der zaligsprekingen is de berg waar Jezus de onsterfelijk geworden woorden van de zaligsprekingen uitsprak, waaronder de prachtige zaligspreking: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. De kerk die een prachtig uitzicht heeft over het meer werd in 1937 door Franciscanen gebouwd.
Magdala ligt 6,5 kilometer ten noorden van Tiberias. Vandaag is het een klein vissersplaatsje. Ten tijde van Christus echter was het veel belangrijker. Volgens Josephus had het wel 4000 inwoners en een vloot van 230 scheepjes. Magdala werd beroemd doordat de geboorteplaats was van Maria Magdalena, die door Jezus bevrijd werd van 7 onreine geesten en genas. Maria van Magdalena werd hiermee een van de meest toegewijde en trouwe volgelingen van Jezus. Zij volgde hem tot aan de voet van Golgotha en was een van de allereersten om de opgestane Heer te ontmoeten in de hof van Jozef van Arimathea.
De berg Tabor verheft zich in schijnbare isolatie 488 meter boven de vlakten die haar omgeven en ligt 570 meter boven de zeespiegel. Het is de mooiste en meest unieke berg in Galilea. Haar kracht en schoonheid worden door de psalmist bezongen als een getuige van de grootheid van de Schepper. In Psalm 89 zingt David dat Tabor en de Hermon in de naam van de Heer zich zullen verheugen. Haar schoonheid wordt veelvuldig in de Bijbel aangehaald. Voor het volk Israël is het een gedenkwaardige berg, omdat het ook het tafereel was van de heerlijkheid die God openbaarde in de belangrijke overwinning van Barak, die geleid en geïnspireerd werd door de profetes Deborah over het sterke Kanaanitische leger van Sisera. Voor de christenen is de berg Tabor een heilige plaats, omdat men gelooft dat hier Jezus voor de ogen van 3 van zijn discipelen verheerlijkt werd.
De poort der wind. Deze poort, die bekend staat als de poort der wind, maakte deel uit van een vestingmuur die in de 13e eeuw door de Mohammedanen bovenop de berg Tabor werd gebouwd. Sedert eeuwen werd de berg Tabor gebruikt als een versterkte vesting van groot belang. Op haar top, die een lengte heeft van 1200 meter en een breedte van 410 meter, kunnen nog steeds veel ruïnes van vroegere vestingen en van kloosters worden gevonden.
Akko, dat vanaf de zeekant toegang verschaft aan de vlakte van Jezreel, is een van de oudste steden ter wereld. De echte geschiedenis van Akko begon echter pas met de kruisvaarders. In 1104 nam Baldwin de Eerste de stad in en versterkte haar om de zeehaven te beveiligen en maakte het zo tot een van de voornaamste versterkingen van het Latijnse Rijk. De kruisvaarders, die eerst niet in staat waren om Jeruzalem terug te veroveren, maakten Akko tot hoofdplaats van hun koninkrijk. In 1291 omsingelde de sultan Malik al-Ashraf de stad Akko met 200.000 soldaten en nam het in bezit en maakte zo een eind aan het Latijns koninkrijk dat 200 jaar geduurd had, van 1099 tot 1291. In 1775 werd Akko door Ahmed al-Jazer herbouwd, die om zijn wreedheden de bijnaam droeg van de slachter. In 1799 belegerde Napoleon deze stad, maar hij was niet in staat de stad te veroveren en trok zich terug naar Egypte, hetgeen een van de hardste tegenslagen van zijn campagne was in de Oriënt en het einde van zijn dromen over een Oosters Rijk. Gedurende de Turkse bezetting werd Akko langzamerhand minder belangrijk en tenslotte werd het overschaduwd door de nabijgelegen stad Haifa.
Ruïnes uit de tijd van kruisvaarders en Turken zijn de enige restanten van de lange dramatische geschiedenis van Akko, dat 17 keer werd belegerd. Een van de belangrijkste restanten uit de kruisvaarderstijd is de crypt van Johannes. Men veronderstelt dat dit de eetzaal is van de Johanniter ridderorde. De moskee en de muur, die gebouwd werd om de stad voor aanvallen vanuit zee te beschermen, zijn uit de Turkse tijd. De moskee werd door al-Jazer gebouwd en wordt beschouwd als de grootste en prachtigste moskee in Israël.
Haifa, dat in 1905 nog een stadje van 10.000 inwoners was, is nu een op twee na grootste stad van Israël met een inwonerstal van 225.000. Het heeft de grootste haven van Israël en de grootste en zwaarste industrieën. De stad ligt in een prachtige baai van de Middellandse zeekust en op de helling van het mooie Karmelgebergte. Deze berg is beroemd als de plaats waar Elia de Baalpriesters uitdaagde in de naam van God toen hun gebeden niets uitrichten en zijn gebed tot de ene en waarachtige God vuur bracht uit de hemel. Hier staat ook de tempel van Baha'i, een secte die gelooft in de broederschap van alle mensen, in eenheid van alle godsdiensten en een gemeenschappelijke taal.
Caesarea, een Fenicisch stadje aan de Middellandse zeekust, werd in het jaar 20 voor Christus door Herodes de Grote herbouwd. De beste en meest bekwame architecten en ingenieurs van die tijd werkten 12 jaren en ze voltooiden zo de bouw van een van de mooiste steden van Palestina en een van de meest unieke havenplaatsen uit die tijd. Na de dood van Herodes werd Caesarea om zijn wilde gekozen als de zetel van de Romeinse procurator, de stadhouder, en diende het gedurende 500 jaar als hoofdplaats voor het Romeinse Rijk. In de 12e eeuw werd Caesarea ingenomen en versterkt door de kruisvaarders. In 1291 werd de stad door de barbaren verwoest. Het werd toen verlaten en langzamerhand begraven door de zandduinen.
Caesarea werd in 1191 veroverd door de kruisvaarders, vervolgens door de Mohammedanen om daarna weer terugveroverd te worden door de kruisvaarders. In 1251 werd de stad door Lodewijk de IX van Frankrijk versterkt, die onneembare vestingen rond de stad bouwde. De versterkingen, zoals op deze dia te zien is, omvatten een muur die aan drie landzijden de stad insloten. De muur werd beschermd door een gracht van 9 meter breed en een hellende dam die 10,5 tot 13,5 meter boven het laagste gedeelte van de gracht uitrees.
Het was pas in 1956 dat in Caesarea met archeologische opgravingen werd begonnen. Heel belangrijke gedeelten van de eens zo glorierijke stad kwamen hierbij voor de dag. Een van de interessantste vondsten was een steen met de naam van Pontius Pilatus erop geschreven. De stadhouder die Christus ter dood veroordeelde. Dit was de eerste archeologische aanduiding voor de beroemde Pontius Pilatus die in Caesarea woonde en die van hier naar Jeruzalem ging om het Pascha bij te wonen, gedurende welke hij Jezus liet kruisigen. Het Romeinse theater aan de zeekust, ten zuiden van de kruisvaardersmuur, werd in 1961 opgegraven. Het is grotendeels gerestaureerd en wordt nu voor concerten gebruikt.
Tel Aviv, de heuvel der lente, dat pas in 1901 gesticht werd op de woeste duinen, is nu de grootste stad van Israël met een bevolking van 400.000 inwoners. Het is de eerste stad ter wereld die door Joden gebouwd, bevolkt en beheerd werd. Het is het commerciële, industriële en culturele centrum van Israël. Jaffa ligt ten zuiden van Tel Aviv en heeft een bevolking van 60.000 inwoners. In tegenstelling met Tel Aviv heeft Jaffa een lange geschiedenis van 3600 jaar. Sedert lange tijd is het een belangrijke zeehaven van het land geweest en een toegangspoort tot Jeruzalem. In Jaffa wekte Petrus Tabitha uit de doden op, Handelingen 9 vers 36. Hier ontving Petrus het visioen waarin God hem liet zien dat hij ook naar de heidenen moest gaan om het evangelie te prediken, opdat ook zij deel konden uitmaken van de gemeente van Jezus Christus.
Deze opname is door Sami Awad uitgevoerd.